Josephine van der Heijden werkt 50 jaar als verloskundige. Ze zag in al die 50 jaar de verloskunde enorm veranderen. De houten toeter die vervangen werd door technologie. De afname van de thuisbevalling. Een stijgende populariteit van de polyklinische bevalling. Digitalisering, sociale media. Een betere betaling, maar ook de privatisering van de zorgmarkt. Met zorgverzekeraars die steeds meer op de stoel van de zorgverlener gaan zitten. Wat niet veranderde in die 50 jaar, was de zorg over het voortbestaan van de verloskundige beroepsgroep. In deze podcast hoor je wat Josephine daar zelf in heeft ervaren en hoe ze dat ziet. De verloskundige heeft zeker bestaansrecht, zegt ze. En verloskundigen zelf kunnen hun rol pakken in het vormgeven en bestendigen van de toekomst van de eigen beroepsgroep. 50 jaar verloskunde, als je terugkijkt, hoe zou je dat in een paar zinnen samenvatten?
Nou ja, 50 jaar is natuurlijk een halve eeuw, dus dat is heel moeilijk samen te vatten. Ja, net als overal in de maatschappij is er in de verloskunde natuurlijk ook heel veel veranderd. Ja, de techniek, de medicalisering, de bereikbaarheid, de tijd die je voor cliënten hebt. Dat is even heel in het kort, maar je kunt er een hele lange zin van maken.
Mm-hmm. En voor jou persoonlijk?
Ik heb het altijd echt leuk gevonden. Ik heb eerst heel lang waargenomen. Op een gegeven moment ben ik dan solo in een praktijk in Velp gaan zitten. En daarna zijn we als duo zijn we verder gegaan.
Hoe wist je nou dat je verloskundige wilde worden?
Het leek me leuk om te doen, want wat mij vooral aantrok. Ik wilde wel de medische wereld in, maar ik wilde geen verpleegkundige, want ik wilde toch wel zelfstandig zijn. Mijn eigen beslissingen kunnen nemen. En ik denk dat dat toen toch wel doorslaggevend is geweest om verloskundige te worden.
Ja, en je bent opgeleid op de kweekschool voor voetvrouwen in Heerlen. En daar studeerde je in 1973 af. Ja. Werd je toen je afstudeerde in het diepe gegooid als verloskundige?
Ja, vond ik wel. Ik vond de opleiding ook eerlijk gezegd niet goed. Wij zijn nog van de jaargangen dat je 6 dagen werkte en dan had je een paar dagen les en dan was je een weekend vrij. Dus we hebben heel veel in de kliniek gewerkt. Eigenlijk hielden de leerling vroedvrouwen, die hielden de kliniek draaiende. Ik heb zelf veel meer bijvoorbeeld op de afdeling gynaecologie dan op verloskunde gezeten.
En hoe waren die eerste ervaringen voor jou als verloskundige?
Aan de ene kant ben je onzeker, aan de andere kant ben je op een leeftijd dat je denkt van nou, dan denk je dat je nog heel veel weet en kunt. Met de jaren wordt dat minder. Hoe langer je in het vak zit en hoe meer je meegemaakt hebt, hoe meer je merkt van oh ja, dat kan ook nog anders gaan. En je wordt er niet zekerder van, zal ik maar zeggen.
Ja, ja. Na je opleiding ben je eerst gaan reizen naar Israël. Hoe was dat?
Het was toch wel een beetje spannende tijd. Ik ben daar naartoe gegaan met mijn zus samen. We zaten er 3 weken, toen begon de Yom Kippur oorlog. We zijn er al die tijd ook gebleven in die oorlogstijd, zeg maar. Dus het heeft zijn goede en zijn slechte kanten natuurlijk. Van daaruit zijn we via Griekenland en Europa, en de rest van Europa zijn we teruggegaan naar Nederland, soms met de trein, soms liften. Geld hadden we toen niet meer, want ik kwam net van de opleiding, dus geld was er sowieso niet. Ik weet nog dat we in Athene zijn we bloeddonor gegeven, want daar kregen we geld voor.
Oh, om je reis te betalen.
En dan konden we weer verder. Ja. Nou, toen kwamen we in Nederland terug en toen heb ik een poosje klinisch gewerkt. In het ziekenhuis in Weert. Maar nee, dat klinisch werken, dat was toch niet helemaal mijn ding.
Had je dat snel ontdekt?
Ja, de afstandelijkheid die je toch hebt met mensen. Kijk, als je in een vrije praktijk werkt, dan als zelfstandige, dan heb je de zwangerschap, je hebt de bevalling, kraambed. Je maakt het hele proces mee. Maar als je klinisch werkt, dan zag je ze alleen maar met de bevalling. En daarna eigenlijk niet meer en daarvoor al zeker niet. Dus de binding met cliënten die je had, ja, die is dan toch duidelijk minder.
Ja, en hoe lang heeft die periode dan geduurd dat je klinisch werkte?
Zeg maar 1,5 jaar of zo, ongeveer.
Ja. Ja. En toen ben je gaan waarnemen, hè, op verschillende plekken.
Nou, ik heb eerst nog een jaar in een crisisopvangcentrum gewerkt hier in Arnhem. Psychiatrie, ja, tegenwoordig zou ik het meer zo'n RIBW-centrum noemen. Ja. Maar dat heb ik toen eerst gedaan en daarna ben ik gaan waarnemen. De eerste waarneming was hier in Arnhem. Ja, dat was ook wel een avontuur, moet ik zeggen. Ik begon daar en om het verschil even aan te geven hoe er toen gewerkt werd en hoe er nu gewerkt wordt. Ik kreeg een fiets met een lekke band en een telefoonnummer van een non die ik dan kon bellen. En die zou de band dan wel komen plakken. En ja, er waren allemaal van dat soort dingen. Ik kon geen kaart vinden. De eerste keer dat ik de instrumenten uitgekookt had, haalde ik ze de volgende keer uit het bakje. Toen waren ze verroest. En er was ook duidelijk een scheiding. De dames met de bontjas die zaten in de woonkamer. En de andere dames die moesten op de trap zitten.
Ach joh, echt klasseverschil.
Ja, er was toen echt wel een duidelijk verschil. En ik mag wel zeggen, toch wel een hele slechte verloskunde.
Maar ben je toen in die praktijk gebleven? Of heb je toen andere praktijken ook nog waargenomen?
Nee, daarna ben ik in andere praktijken. Waar heb ik allemaal gezeten? Zeg, Ede, Zutphen, zoals gezegd, Putten, Amsterdam, Goor. Het leuke daarvan is dat je in heel veel verschillende soorten praktijken komt. En dat je natuurlijk heel veel verschillende bedrijfsvoeringen ziet. En daaruit gewoon de dingen pikt die waarvan jij denkt dat die het beste werken. In die tijd was ook de verloskunde zelf nog heel anders. Als je kijkt dat we tegenwoordig allemaal van die toch wel chique praktijken hebben. Van die mooie kantoorgebouwen. Ja, toen de tijd was het heel normaal dat het slaapkamertje bovenachter, dat was de praktijkruimte. En daar stond dan een divan of een oude bank. Dat was dan de onderzoekstafel. Ik heb zelfs nog meegemaakt bij een verloskundige, die knipte de urinesticks doormidden. Want dan kon ze er 2 keer mee doen. Toen de tijd werd ik nog urine standaard gecontroleerd. Maar aan de andere kant, verloskundigen verdienden toen zo weinig, echt heel erg weinig, dat het ook wel weer begrijpelijk was.
Maar hoe was dat om zo te werken? Want jij hebt ook die verandering meegemaakt, hè, in de loop van de tijd.
Ja.
Maakte dat het werken zelf ook anders? Dat je gewoon meer spullen had en
jawel,
want makkelijker?
Ja, niet alleen de spullen, maar als je kijkt alleen al de tijd die je had voor cliënten. Toen de tijd was het eigenlijk vrij normaal dat je 5 minuten per cliënt had. Tegenwoordig is het 20, 30 minuten. Sommige praktijken. 20 minuten is toch wel een beetje gangbaar. Dus de aandacht die je voor cliënten had, was natuurlijk ook heel anders. Nee, de vrouwen waren natuurlijk ook anders. Het was echt puur gericht op de zwangerschap. Gaat het goed? Groeit en bloeit alles? Dan is het goed. Tegenwoordig is het denk ik toch, het stukje verloskunde is natuurlijk toch wel redelijk. Ja, beperkt zou ik niet willen zeggen, maar dat is wel heel duidelijk. Maar er zit natuurlijk een heel groot stuk psychosociale begeleiding achter tegenwoordig. Ja, dat was toen niet.
Ja, het grote verschil was ook dat er veel meer thuisbevallen werd waarschijnlijk.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
En hoe was de zorg daaromheen? Voelde je je als verloskundige dan ook veilig in die situatie?
Zeker. Misschien nog veiliger dan tegenwoordig, omdat zowel de cliënt als jij ging ervan uit dat je gewoon kennis en kunde had. En dat je naar beste kunnen zou werken. Tegenwoordig vind ik dat verloskundigen eigenlijk veel kwetsbaarder zijn. En cliënten zijn veel mondiger, dus klachten liggen ook meer om de hoek. En misschien dat ook wel een beetje zijn invloed heeft op verloskundigen.
Ja, dat denk ik ook. Ik hoorde jou daar laatst ook iets interessants over zeggen. Hè? Van hoe kan je die klachten voorkomen?
Ja. Ja.
Je bent zelf oprichter geweest, of medeoprichter geweest, van de klachtencommissie in Nederland. Wil je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, want ik zat toen in het hoofdbestuur van de KNOW en er was nog geen klachtencommissie. De huisartsen die hadden dat al wel en ik vond toch wel dat het nodig was dat wij toch ook zoiets moesten hebben. Tussen station, tussen helemaal niks en de tuchtcommissie. Onder andere met Nettie Klomp hebben we toen die klachtencommissie opgericht. En
Klomp is een gynaecoloog, hè?
Ja, net ik het klomp
die ook was, heel lang les gaf op de verloskundeacademie.
Ja, en dat was ook wel, die was ook wel fameus in verloskundeland, hè? Was directeur van de vroedvrouwenschool in Amsterdam. En ja, ja, die had de sporen wel verdiend, zullen we zeggen. En het was toch heel goed. Kijk, cliënten konden daar hun verhaal kwijt. Wat ons allemaal opviel toen de tijd was dat de grootste klachten is eigenlijk als mensen niet gehoord worden. Dan gaan de hakken in het zand en dan komt er ook een klacht. Als mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden en serieus genomen worden, dan staan cliënten daar vaak ook anders in.
Waren er in het begin veel klachten?
Nee, er waren niet zo heel veel klachten hoor. Wat toen wel heel goed was, we hadden geloof ik een klachtencommissie van 6. We vergaderden altijd met de hele commissie telefonisch. Maar we gingen met z'n 3, voorzitter, secretaris en dan een gewoon lid, gingen we dan naar de omgeving waar de klacht vandaan kwam. Als er bijvoorbeeld een klacht uit Deventer was, dan gingen we dus met z'n 3 naar Deventer. Daar werd een zaaltje gehuurd en daar werd dan ook officieel een zitting gehouden.
Ja, dat was prettig omdat je dan direct contact hebt met degene waar het om gaat.
Precies, en ook, ook wel een beetje klantvriendelijkheid. Dat niet iedereen naar Amsterdam moest of zo. Ik heb er 10 jaar in gezeten en daarna is het, op een gegeven moment begreep ik toch dat, toen kregen we ook echt een ambtelijk secretaris. Dus toen werd het allemaal nog officiëler. En ik dacht dat het toen toch ook de locatie veranderde, maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
Ja, het loopt allemaal een beetje door elkaar bij jou, maar je bent ook een regiobestuurder geweest van de KNOV, toen het KNOV nog opgedeeld was in regio's. Later ook hoofdbestuurder van de KNOV. Wat heb jij met je werk kunnen bijdragen aan de verloskunde in Nederland?
Besturen is meestal niet zo heel concreet op dat moment, in die zin dat je niet meteen concreet het resultaat ziet, behalve dan bijvoorbeeld in die klachtencommissie. En wat wel heel leuk was, dat we als regio, dat we toen begonnen zijn met die themaavonden, was heel leuk om dat te organiseren en op te zetten. Maar het was ook echt een succes. Er kwamen heel veel verloskundigen kwamen er toen. En zo kon je één thema, we hebben bijvoorbeeld mycoriumoudend vruchtwater en doorverwijzen, al dat soort dingen, stuitligging. En zo kon dat gewoon goed uitgediept worden en dan hadden we ook een goede, het was een goede vorm van bijscholing ook, maar ook collega's onder elkaar, weer bij elkaar komen. Want iedereen was toch wel vrij solistisch toen de tijd, hè? Tegenwoordig heb je dan de kringen, maar die hadden we toen niet. Dus je moest toch wel ergens een plek hebben waar je over het vak kon praten. KNOW heeft die op een gegeven moment ook overgenomen. Dat het concept van themaavonden of themamiddagen. Maar we hadden hier sowieso toch wel een hele actieve regio. We waren dan een regio Gelderland. Is natuurlijk ook wel een vrij grote regio. Vanuit deze regio hebben we toen ook het onderzoek opgezet naar het verschil tussen thuisbevallen en polyklinisch bevallen. Omdat toen de tijd, toen begon het polyklinische meer op te komen. En toen stelde de gynaecoloog eigenlijk als eerste eis, ja, maar dan moeten we alle patiënten met 32 weken zien. Die moeten dan allemaal een consult hebben. Ja, dat zagen we natuurlijk helemaal niet zitten. En toen hebben we eerst weer de Universiteit Nijmegen laten met de NIVEL, hebben we dat Gelderland onderzoek gedaan. En eigenlijk het eerste onderzoek naar de thuisbevalling. En dat was ook wel heel leuk. Om toch te bewijzen dat een thuisbevalling gewoon ook een hele goede optie is, een hele goede keuze. En dat is toch altijd wel mijn insteek geweest. Vrouwen moeten de keuze hebben. Of ze nou voor thuis kiezen of voor het ziekenhuis, zij moeten kunnen kiezen wat ze willen. Maar dan moet die mogelijkheid voor thuis wel blijven bestaan.
Ja, heeft het onderzoek impact gehad?
Ja, het werd ook heel vaak gebruikt in discussies en het heeft zeker impact gehad. We hebben ook nog, toen de tijd was, er nog de eerste Astrid Limburg-prijs gekregen. Dat was ook wel grappig.
Hey, en het is natuurlijk wel zo, er zijn wel meer onderzoeken inmiddels gedaan naar de thuisbevalling, ook internationaal. Maar het aantal thuisbevalling is wel enorm afgenomen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik vind het heel jammer. Ik vind het ja, toch wel heel jammer, omdat het toch polyklinisch, dat zie je ook in de cijfers, het leidt toch tot steeds meer medicalisering. En dat bleek toen ook al uit het Gelderland-onderzoek. En zeker nu met de mogelijkheid voor pijnstilling heb je nog meer medicalisering en nog meer overdrachten. En op een gegeven moment, ja, dan blijft er zo weinig over voor de verloskundige zelf, behalve doorverwijzen. Ja, misschien moeten we oppassen dat we onszelf niet uit de markt werken op die manier. Ik zou het zelf bijvoorbeeld heel fijn vinden. En ik denk dat dat ook gewoon mogelijk zou moeten zijn, dat als iemand voor pijnstilling gaat, dat op het moment van de uitdrijving, als die pijnstilling stopgezet wordt, dat ze weer teruggaat naar de verloskundige en dat die dus de uitdrijvingsfase doet. Er is eigenlijk geen enkele reden om dan maar de hele partners over te dragen. Er is geen enkele indicatie waarom dat de tweede lijn die uitdrijvingsfase zou moeten doen.
Ja, lijkt me.
Maar ik denk wel dat dit iets is waar de verloskundigen en de KNOV toch alert op moeten blijven. Je moet wel zorgen dat je je werkaandeel houdt. Als wij alleen maar doorverwijzen, ja, dan wordt het natuurlijk lastig.
Wat zie je dan als meerwaarde dat de eerste lijn het zou overnemen weer?
Omdat die toch een betere connectie heeft met die cliënt. Wat ik heel belangrijk vind in de relatie met de cliënt is de vertrouwensrelatie. Wat ik heel belangrijk vind is dat vrouwen het zelfvertrouwen hebben van ik kan het en ik doe het en ik heb het gedaan. En ik denk dat als dat gewoon bij een eigen verloskundige is en het dus toch weer wat normaler wordt als wanneer het bij een klinisch verloskundige of in de klinische of de artsassistent gebeurt, dat dat toch ook wat met het zelfvertrouwen van de vrouwen doet. Ik kan me voorstellen dat je bij een verloskundige meer zelf bevalt en dat je bij een gynaecoloog, dan word je verlost. En dat zal toch echt, denk ik, iets doen met het zelfvertrouwen van de vrouwen.
En ook dat het een normaal proces is eigenlijk.
Precies.
Die geboorte.
Ja.
Lijkt me een prima voorstel, de epiduraal en de remifentanil als consult.
Het kan ook wel met lachgas, dat blijft wel. Maar ja, dan heb je vaak weer de beperkingen dat het in bepaalde verloskamers niet kan. Dus dat is ook wel weer lastig.
Dat is dan wat betreft de pijnstilling, maar zou de verloskundige ook een rol kunnen spelen in de comeback van de thuisbevalling?
Ik vind wel dat de verloskundige het wel moet bespreken, maar ik zie ook wel dat er nu een hele andere generatie is met toch andere ideeën over de bevalling en andere eisen. Dus het zal moeilijk zijn voor een verloskundige om dat tijd te keren. Het moet toch meer komen van goede voorbeelden of een verandering in de omgeving. Ik weet niet of cliënten zich laten overtuigen door de sturing van een verloskundige.
Wat zijn de grootste veranderingen geweest in de geboortezorg in de 50 jaar dat je werkte als verloskundige?
Ik denk vooral echo en erfelijkheidsonderzoek. In het begin was er ook heel veel weerstand tegen de echo, kan ik me nog herinneren. Op een gegeven moment werd het gelukkig wel gemeengoed dat we echo's konden doen en dat die gedaan werden. Het nadeel vond ik op een gegeven moment, toen we dus die echo's hadden en de CEO's, dat iemand al bijna halverwege de zwangerschap was voordat hij opgelucht adem kon halen en zeggen van nou, ik ben zwanger en het zal wel goed gaan. Gelukkig is dat tegenwoordig met de NIPT, met die 13 weken echo, is die periode weer heel anders geworden. En dat geeft natuurlijk, denk ik, vooral voor de zwangere geeft dat heel veel meer opluchting. Een ander iets wat cliënten hebben gewoon veel meer keuzemogelijkheden gekregen. Ze kiezen nu zelf en ze maken een bevallingsplan en het moet zus en het moet zo. Vroeger was dat niet aan de orde, je ging bevallen en de verloskundige bepaalde wel hoe of wat. Het grote voordeel is wel dat vrouwen nu zelf veel kunnen doen. Aan de andere kant hoor je vrouwen soms ook wel eens denken van, dat heb je ook bij artsenbezoek van, ja, jij bent de dokter, jij moet het weten. Waarom moet ik alles zelf beslissen? Dat kan ook voor sommige vrouwen, kan dat natuurlijk ook wel een punt zijn.
Ja, de populatie is natuurlijk heel divers.
Ja, en het is geen Excel-bestand waar iedereen maar gewoon in moet passen. Dat werkt natuurlijk niet. Maar aan de andere kant, dat is ook je flexibiliteit als verloskundige, dat je daarmee goed om kunt gaan en dat ook goed voor de mensen kunt laten verlopen. Een ander verschil tussen vroeger en nu is natuurlijk de opleiding. In mijn tijd, in 1973, toen zaten we dus op een kostschool en werkten we vooral in de kliniek, zoals straks gezegd. We hielden die kliniek, hielden wij als leerling verloskundige draaiende. Ik heb in al die 3 jaren, heb ik 3 weken in de buitenpraktijk gewerkt, in de thuispraktijk. Geen bevalling gedaan natuurlijk, dat gebeurde toen niet. Maar dus je kwam daarna in de praktijk en daar dacht je nog wel eens van, gut, hoe moet dit nou? Tegenwoordig is dat precies omgekeerd. Nou heb je gelukkig veel meer stage in de thuispraktijk. Eigenlijk bijna niet meer in de kliniek, of misschien helemaal niet meer in de kliniek. En dan nog de theoretische opleiding. Dus daar is toch ook wel heel veel in veranderd.
En had je nog andere punten die belangrijke veranderingen waren in jouw werk?
Nou, wat ik bijvoorbeeld, de invloed van social media, dat zal denk ik toch ook wel wat veranderen. Ook wel denk ik voor de verloskundige misschien. Dat ze daardoor toch wat kwetsbaarder is geworden. Want ja, als je, ik zal maar zeggen, slechte kritieken krijgt, dan voel je dat natuurlijk meteen in je praktijk. Afgezien van het feit dat het altijd heel vervelend is als je een klacht krijgt of als er dingen niet zijn gelopen zoals iedereen graag had gewild dat het zou lopen. Dus ook heel veel veranderd heeft, denk ik, is de macht van de zorgverzekeraars. Die tegenwoordig ook zo'n beetje op de stoel van de werkers in de zorg gaat zitten en bepaalt wat er wel en niet zou moeten kunnen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld ook met de financiering, zoals die nu is binnen de verloskunde.
Ja, dat verloskundigen ieder jaar moeten onderhandelen over hun tarieven.
Ja,
bedoel je dat?
Ja, maar ook, ik weet niet hoe ver dat plan nu is, maar dat er 1 budget was voor een zwangere, CQ-barende. En dat budget dat werd naar het ziekenhuis overgemaakt. En het ziekenhuis moest het dan maar verdelen onder het ziekenhuis en de verloskundige. Ja, dat is natuurlijk een situatie die vraagt om grote problemen en grote ruzies, denk ik, in veel gebieden.
Ja, dat is het integraal tarief. Wat zie je daar als nadeel van dan voor de verloskunde en voor vrouwen zelf?
Nou, als nadeel zie ik wel het verlies van zelfstandigheid voor verloskundigen. Want je krijgt toch een min of meer financieel afhankelijke situatie. Het is natuurlijk ook een gedrocht wat daar weer gecreëerd is. Zodat de verzekeraar minder administratieve kosten heeft. Ik vind het voor de verloskunde aan zich en ook de samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen, denk ik dat het absoluut geen zegen is, dat eerder het tegenovergestelde. Nou ja, het is natuurlijk een potentiële bron van grote ruzies. Ja. Als het over financiën gaat en zelfstandigheid en ja, degene die het geld heeft, die bepaalt. Andere grote verandering is de grote hoeveelheid niet cliëntgebonden activiteiten die verloskundigen hebben. Ik geloof dat dat bijna 40% is van het werk wat je doet. Dus dat is ja, eigenlijk bizar veel. En ik vind het ook jammer, want inderdaad, wat je besteedt aan de administratie, besteed je niet aan je cliënten. Ik denk dat we op moeten passen dat we niet de mentaliteit kweken van niet genoteerd is niet gedaan. Dat we niet te veel richting defensieve verloskunde gaan.
Ja. Wat is voor jou altijd het belangrijkste aspect geweest van het werk?
Ja, toch wel de begeleiding. Het opbouwen van vertrouwen. Het opbouwen van een veilige relatie voor de cliënt. En zorgen dat ze toch met een heel goed gevoel terug kan kijken op een zwangerschap en bevalling.
Ja, waar heb je het meest van genoten in je werk?
Ja, niet specifiek iets. Ik vond alles leuk. Ik vond de spreekuren leuk, bevallingen leuk. Kraambedden waren ook weer heel leuk. Maar dat maakt het werk ook leuk. Het is heel gevarieerd. De omgeving is gevarieerd. Dan zit je in de ene huiskamer, dan weer in de andere. De gesprekken zijn toch, ondanks het feit dat je de basis altijd hetzelfde is, kunnen ze ook heel gevarieerd zijn. Het is gewoon een heel leuk en gevarieerd beroep.
Wat waren de lastige dingen van de verloskunde voor jou?
Die waren er bijna niet. Kijk, als 's nachts die telefoon ging, eerst moment, dan baal je natuurlijk eventjes. Maar zo gauw als je die telefoon opgepakt had, dan was je er weer. En ook de minder goede aflopen en situaties, die hadden weer een eigen dynamiek, waarin je ook iemand toch ook kon begeleiden. En ja, zoals gezegd, dat had ook weer zijn eigen dynamiek. En dat kon toch ook goed zijn, ondanks het verdriet wat er was.
Wat was je meest wonderbaarlijke ervaring?
Nou ja, één ding waar we het laatste keer over hadden. Dat 's morgens in de zomer in alle vroegte dat er een kindje geboren werd. En dat er net op het moment dat het kleintje thuis geboren werd, dat er net de zon tussen de gordijnen doorscheen op dat kindje. Dat was toch ook wel dat had toch ook wel een zekere charme. Ja. Er zijn ook hele rare dingen. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit... Toen had ik een waarneming ergens in het zuiden van het land. En toen kwam ik op een kamp. En die mevrouw die ging bevallen. En dat bleek een stuitligging te zijn. Het was gelukkig niet het eerste kindje. Maar ze had al wel volkomen ontsluiting. En toen heb ik daar dus op het stapelbed die stuitbevalling gedaan. Dat was toch ook wel...
Op een stapelbed?
Oh, en wat ja,
wow.
En de andere keer, dat was ergens anders in het land. Was ook toevallig op een kamp. En dan was ik net één dag, ik had eigenlijk ook helemaal geen benul van de topografie waar het ziekenhuis was. Of, toen zegt die vader, opa, die zei, rij maar achter mij aan. Nou, voordat ik mijn eentje gestart had, was hij al zo ongeveer in het ziekenhuis en stond ik dan nog steeds in donker. Dus dat soort dingen. Dus, je hebt natuurlijk wel heel veel grappige dingen ook meegemaakt.
Ja, dat brengt me een beetje bij het thema inclusiviteit. Hè? Dat is een thema dat ons raakt. Jij werkt veel met mensen in allerlei situaties. Inderdaad, op het kamp, maar ook in crisissituaties. En met migranten heb je heel veel gewerkt. Vanuit jouw ervaringen, wat is daarin belangrijk in het werk van verloskundigen?
Ja, het werd geen inclusiviteit genoemd. Het waren gewoon mensen en... Het zijn allemaal vrouwen en ze gaan allemaal bevallen. En met de een had je betere communicatie en kon je dingen beter uitleggen als met een ander. Maar ook dat had wel weer zijn charme. Ik vind dat juist een van de leuke dingen van het werk. Al die verschillende mensen. Twee vrouwen die een kind krijgen. Twee mannen die samen vader worden. Migranten. Noem maar op. Je hebt... Ja. Maar dat maakt het juist leuk. Dat maakt het beroep gewoon zo gevarieerd. Het is altijd leuk. Ja. Ik vond het altijd leuk.
Ja, mooi. Ja. En een ander thema in de geboortezorg op het moment, dat is duurzaamheid. Zie je een rol weggelegd voor verloskundigen om daaraan bij te dragen?
Ja, een beetje. Het zal niet heel groot zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld dat ziekenhuizen, dat zijn ontzettend grote vervuilers. Zowel qua afval als qua uitstoot. Dus als ze meer thuis gaan bevallen, is dat ook milieuvriendelijk. Voor de rest, ja, je kunt je kantoor, je kunt je praktijkruimte wat isoleren, net als je woonruimte. Veel meer kun je daar ook niet aan doen. Wat ik wel belangrijk vind, is bijvoorbeeld de overgebleven wegwerpartikelen, medicijnen en dat soort dingen. Dat we die dan bijvoorbeeld doneren aan Afrika. Er zijn verschillende goede stichtingen die zorgen dat ze echt op de goede plek terechtkomen. Dat is gewoon een ontzettend goed initiatief. Dat alles wat wij hier anders weggooien, dat daar gewoon ontzettend goed gebruikt kan worden.
Hoe heet het initiatief?
Dat is de Stichting Puur. Die zit in Arnhem. En dat is ook een stichting van een verloskundige. Ja, die al... geweldig werk verzet heeft in Gambia. We zijn ook een keer met haar mee geweest. Toen met andere verloskundigen hebben we een training in versies gedaan. En dat was heel erg leuk.
Ja, want dat is eigenlijk het laatste werk wat je gedaan hebt. Hè? De laatste 5 jaar ben je verzekundige geweest in het Rijnstatenziekenhuis. Hoe is dat geweest voor jou? Want de praktijk had je verlaten in 2018, hè? Daar ben je toen mee gestopt.
Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik ben toch echt bezig met verloskunde. Het is alleen, ja, het is veel minder intensief op een bepaalde manier. Omdat spreekuren, dus je hebt afgekaderde tijdslimieten. Maar het was gewoon leuk om te doen. En als het dan gelukt was, ja, dat is toch een echt kicken.
Ja, want...
En hierop inhakend, ja, uiteindelijk ben ik gestopt omdat ik mijn BIG niet meer kon verlengen. Wat ik heel jammer vind, is dat de BIG is opgezet als administratief systeem. Maar het blokkeert ook een heleboel in de gezondheidszorg. Je ziet het bij de huisartsen, je ziet het bij de verloskundigen. Het is niet met zijn tijd meegegaan. We hebben tegenwoordig ook binnen de verloskunde hebben we al onze specialisaties. Je hebt echografisten, je hebt versiekundigen, noem maar op. Maar toch moet je die verloskundige basis verder door laten gaan. Ik vind het jammer dat niet gewoon iemand een versiekundige kan zijn en daarvoor BIG geregistreerd is.
Zijn er dingen waar je echt zorgen over maakt, over de verloskunde?
Ja, het behoud van het beroep verloskundige, vooral het behoud van zelfstandige verloskundige praktijken. Maar dat is ook wel een voortdurende zorg. In alle 50 jaar dat ik verloskundige ben geweest, is dat altijd de grote zorg van de KNOW en van de verloskundige geweest. Van, kunnen we wel blijven bestaan? We zijn toch een beroep wat toch regelmatig over het hoofd wordt gezien of hebben we toch nog steeds niet de plek die we verdienen.
Wat zou je de nieuwe generatie willen meegeven daarover?
Nou, vooral door blijven vechten en door blijven gaan en zorgen dat het beroep blijft bestaan en dat het net zo leuk blijft als dat het is.
Ja.
Zowel voor de verloskundigen als voor de vrouwen, want ik denk dat het ook voor de vrouwen heel belangrijk is dat er een verloskundige in de buurt is, dat niet alles in het ziekenhuis geconcentreerd wordt. We hebben zeker bestaansrecht. Ja. Ik denk dat er ook nog een belangrijke taak is weggelegd voor de toekomstige verloskundigen. Dat ze de thuispartners niet verliezen en vooral daarmee ook de normaliteit van zwangerschap en baring.
Ja, wat is het belang voor vrouwen? Kan je dat onder woorden brengen nu?
Nou ja, het praktische belang dat je in de buurt vaak naar je verloskundige kunt. De goede bereikbaarheid van verloskundigen, ook qua communicatie. De ondersteuning van verloskundigen. Daar zijn we toch wel heel goed in. Dat psychosociale aspect is een groot deel van het werk nog steeds. En wordt eigenlijk alleen maar meer, maar dat is belangrijk.
Ja. Ja, voor jou is inderdaad dat sociale aspect ook heel belangrijk, ook in je hele carrière. Hè? Je hebt allerlei dingen gedaan, die crisisopvang, we hebben al een aantal dingen genoemd. En op dit moment werk je ook met vluchtelingen.
Ja.
Blijf je dat doen? Heb je...
Ja hoor, ja. Ja, is ook leuk. Alles is leuk.
Ja.
Nee, ik doe 2 keer in de week heb ik maatschappelijk spreekuur. Dat is bij Vluchtelingenwerk Nederland. En die werken dan vooral, het kantoor is vooral voor statushouders. Dus mensen die al een woning hebben. Dan is het echt ongelooflijk tegen wat voor problemen dat je aanloopt in Nederland. Als verloskundige ben je toch aardig maatschappelijk onderlegd en heb je toch aardig wat problemen voorbij zien komen, maar het is niet te filmen hoe bureaucratisch en de regelgeving, dat is met tijd en wijle toch wel stuitend, maar in ieder geval zeer vermoeiend.
Wat ga je doen met al jouw ervaringen, met jouw visie en je... Heb je nog plannen of ga je lekker nu...
Nee, binnen de verloskunde heb ik op dit moment geen plannen. Nee, daar zie ik ook niet echt meer een taak voor mij, denk ik. Ik heb verder nog niet zo nagedacht over wat... Ik ben net gestopt met die versies en hoe ik die tijd dan weer in ga vullen. Maar er zal ongetwijfeld wel weer een invulling komen dat ik iets bedenk van... Oh, dat zou ik ook nog kunnen gaan doen. Maar binnen de verloskunde ik denk dat dat wel een beetje over is.